rust ook dat zendingshart. En Christa, we hebben een fijn gesprek ook gehad. We hebben haar, nou, ruim 9 maanden geleden, hebben haar uitgezonden naar een land in de Himalaya-gebergte. En zij is inmiddels terug. En zij heeft heel veel te vertellen. En ik hoop dat van binnen haar iets gaat gebeuren in je binnenste, dat je zegt van, hey, dat is namelijk een bepaald aspect van het hart van God, wat nog veel meer ook belicht moet gaan worden, ook in ons midden, in de gemeente van Jezus Christus, zeker ook in de westerse wereld. Christa, ik ga je uitnodigen om te komen. En laten we haar ook eventjes een applaus geven. En we hebben afgesproken, ik geef haar de ruimte om echt wat langer ook haar getuigenis met u te delen. Laten we onze harten echt openen. Want ik weet zeker dat die mensen zijn, God gaat tot je hart spreken. Er gaat iets gebeuren. Aan jou.
Dankjewel, Patrick. 3 miljard mensen zijn onbereikt. 3 miljard. En iedere dag komen hier 60.000 mensen bij. En dat zijn 3 miljard mensen die tot op de dag van vandaag het goede nieuws niet hebben gehoord. Die Jezus niet kennen, zoals jij en ik. Nou, ik ben Christa en deze aantallen hoorde ik voor het eerst 2 jaar terug toen ik een discipelschap trainingsschool deed in Australië. En dit raakte mij enorm. Zelf ben ik 4 jaar terug tot geloof gekomen. Sommigen van jullie kennen mijn getuigenis. En voordat ik tot geloof kwam, leefde ik ver van God. Ik zocht mijn geluk in drank, drugs en mannen. Maar toen ik Jezus leerde kennen, toen ervaarde ik wat echt geluk was. En ik ervaarde wat echte liefde was. En toen ik deze getallen hoorde, toen ik hoorde dat 40% van de hele wereldbevolking deze kans niet heeft, raakte dat mij zo diep. En slechts 3% van de zendelingen is werkzaam in de gebieden, in deze onbereikte gebieden. Toen ik dit hoorde, ervaarde ik echt Gods hart voor deze mensen en ik huilde. Ik huilde voor al deze mensen die niet de kans hebben. En ik gun het hen zo, om ook het goede nieuws van Jezus te horen. Jezus geeft deze opdracht ook duidelijk mee in de Bijbel aan zijn discipelen. En dat wil ik met jullie lezen in Markus 16, vers 15 tot 16. Dat is voordat Jezus wordt opgenomen in de hemel. En daarvoor heeft hij zijn discipelen al uitgezonden in de 70. Maar hij komt nog terug en voordat hij wordt opgenomen in de hemel, zegt hij dit. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En vervolgens wil ik een stukje lezen uit Romeinen 10, vers 14 tot 15. En daarin staat, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. 3 miljard mensen, zegt Jezus hier, zullen verdoemd worden omdat zij niet geloven. En niet omdat zij niet willen, maar omdat zij niet de kans hebben gehad om het goede nieuws te horen. Het is echt van levensbelang en het is onze verantwoordelijkheid als christenen om dit nieuws te brengen aan deze mensen. Omdat het mij zo raakte, besloot ik om te gaan. En misschien kennen jullie de term 1040 window wel of 1040 venster. Dit is het gebied tussen 10e en 40ste graad op het noordelijk halfrond. En dit is het gebied waar de meeste onbereikte mensen zijn. Ik had er ook een slide van toegevoegd. In dit gebied zie je... Ik ben zelf in het Himalaya gebied geweest, wat het gele gebied is op deze kaart. En daarin zie je dat met name het Hindoeïsme heerst, maar ook het Boeddhisme is daar sterk aanwezig. En ik ben hier 9 maanden geweest. Het gebied is met name onbereikt omdat het een heuvelachtig gebied is. Heel lastig te bereiken. Je moet soms uren lopen voordat je een huisje tegenkomt. En het is ook niet toegestaan om daar te evangeliseren. Daar staat gevangenisstraf op. Nou, in augustus 2021 werd ik onderdeel van het summitteam van Operatie Mobilisatie. En deden we trektochten in dit gebied. Dus eerst leerden we Nou, de cultuur, het hindoeïsme, het boeddhisme, hoe we konden evangeliseren in deze gebieden. Ik moest de lokale taal leren, want in de bergdorpjes kennen ze geen Engels. We moesten lokale kleding aan, zoals je ziet. Ik draag een aparte jurk voor jullie. Dit is een jurk uit het Himalaya-gebied en die moesten wij dragen, ook om zo onderdeel te worden van de cultuur daar. En vervolgens werden we uitgezonden. Net als de discipelen gingen we 2 aan 2, soms met z'n drieën, de bergen in. En gingen we erop uit. Het enige wat we meenamen was een rugtas wel, een extra kurta. We kochten een busticket en we gingen naar een gebied. We wisten hoeveel huishoudens er ongeveer waren en we namen boekjes mee om aan ieder huishouden het evangelie te kunnen geven. Ja, nou, dat was echt een avontuur elke keer weer. Ja, het is super mooi om zo onderdeel te worden van de cultuur. Echt, de mensen leven daar in huisjes die zijn gemaakt van klei. En ze hebben heel erg weinig. Er zijn in die gebieden waar we komen geen hotels. Dus we moesten ook iedere keer weer vragen om een slaapplek. En ook al hebben de mensen weinig, ze verbouwen vaak hun eigen rijst en soms groenten. Meer hebben ze vaak niet. Een aantal geiten vaak nog. Maar eigenlijk altijd wordt er positief op gereageerd. En ze zeggen, ja, natuurlijk kan je hier blijven slapen. En ze bieden een huis aan en ze gaan direct aan de slag om de beste maaltijd voor ons klaar te maken. We hebben zelfs meerdere keren gehad dat er eigenlijk geen plek was. Dat ze 1 bed hebben wat slechts een paar planken is. En dat ze die aan ons gaven. Dat de mensen zelf buiten sliepen of op de grond. Ze hebben echt alles voor ons over. En het was heel bijzonder dat in deze gebieden, in heel veel gebieden, hadden mensen echt nog nooit van Jezus gehoord. Dus als we ze vroegen, kent u Jezus? Dan vroegen ze, wat is dat? Ze wisten niet eens dat Jezus een persoon was. Laat staan wat hij voor hen gedaan heeft. En gelukkig stonden veel mensen wel open om het goede nieuws te horen. Ondanks dat het niet toegestaan was, hebben we mogen bidden voor mensen. Ik heb mijn getuigenis mogen delen, ook in de lokale taal. En vervolgens, want dit was dan de eerste keer dat we in die gebieden kwamen. En vervolgens wordt er dan een lokaal team van operatie mobilisatie in deze gebieden gestuurd. Om vervolgens de opvolging te doen en hen verder te discipelen. En we hebben echt Gods voorziening mogen zien in deze trektochten. We hebben in afhankelijkheid van God mogen leven. En dat was zo bijzonder. We hebben bijvoorbeeld een paar keer gehad dat we in een gebied liepen en echt niet wisten waar we heen moesten. We hadden altijd niemand gezien en we hadden een splitsing, dus we konden kiezen welke kant we op moesten. En dan opeens dook er iemand op uit de bosjes om ons de weg te wijzen. Het zou een engel van God kunnen zijn. Hij wees ons de weg. En we hadden ook een keer in de ochtend dat we als team er best wel doorheen zaten. We hadden al een paar dagen niet kunnen douchen. We hadden alleen maar rijst gegeten en we wilden eigenlijk echt wel even iets anders eten. En we hadden geen elektriciteit, dus we hadden onze telefoons niet meer op kunnen laden. En die waren ook bijna leeg. Dus we baden ervoor, terwijl de mensen in het dorpje zeiden van, de komende dagen gaan jullie geen elektriciteit vinden. We baden voor al deze dingen. En die middag kwamen we in een dorpje. En we werden ontvangen door een vrouw. En ze zei, zal ik roti voor jullie maken? En roti is het lokale brood, heel lekker. Dus zij begon roti voor ons te maken. En ze zei, er is daar een kraantje, daar kunnen jullie je wassen, je kleding wassen. Dus we konden ons weer even opfrissen. En haar man zei tegen ons, ik heb ook elektriciteit hier, jullie kunnen al jullie apparaten opladen. Ja, echt zo geweldig. God voorzag echt in alle dingen. Maar het was zeker niet altijd makkelijk. Zoals je ook zag, hebben we soms uren in de bus moeten zitten, soms wel 30 uur. Voordat we in een gebied aankwamen. Nou, de wegen daar zijn niet heel erg prettig. Niet verhard vaak. Heel veel bochten. Dus veel overgevende mensen in de bussen. Is niet altijd een pretje. En er zijn natuurlijk weinig voorzieningen in deze gebieden. En ook konden we de taal maar beperkt spreken. Dus soms voelde ik me echt wel een nutteloze pakezel. En dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Maar dan ervaarde ik weer van God dat hij ook zei van hij gebruikte ook ezels in de Bijbel. En hij gebruikte ons allemaal. En tijdens een van de trektochten, dat was de langste van 3 weken. Daar kregen we ook met wat problemen te maken. Onze leider had al gezegd, het gaat me niet verbazen als jullie problemen krijgen. Het is een lange trektocht. Jullie zijn als blanken in een gebied en je mag daar uiteraard niet evangeliseren. En dat gebeurde ook. Dus na een paar dagen kwamen we een man tegen. We hadden hem al eerder gezien en deze man kon Engels praten. Dat is best wel ongebruikelijk in deze gebieden. En eerst was hij heel enthousiast om ons te zien. En hij nodigde ons uit op zijn school in de buurt. Maar toen we hem deze keer zagen, had hij een hele andere uitdrukking op zijn gezicht. Hij had ons in de gaten gehouden en hij had klachten gekregen van mensen. En hij had gezien dat we ieder huishouden langs gingen om het evangelie te delen. En hij zei, als jullie nu niet weggaan, dan worden jullie gearresteerd. Nou, dit kan iedereen natuurlijk zeggen. We schatten dan een beetje in of we het echt serieus moeten nemen. Maar deze man was ja, een man uit de hoogste kasten. Dat konden we aan alles zien. Dus het kastensysteem is daar in principe afgeschaft. Maar in de praktijk zie je het nog overal. En mensen die langs hem liepen, die kusten zijn voeten. En ja, hij had echt aanzien. Hij werkte ook bij de gemeente. Dus we besloten om ja, het stof van ons af te schudden en naar het volgende gebied te gaan. En daar ging het ook niet zonder problemen. Toen we een aantal dagen daar in de bergen waren, werden we opeens gebeld door een christelijke vrouw die we ontmoet hadden. En ze was helemaal in paniek en ze zei, jullie moeten nu echt weg, jullie worden gezocht. Ze hebben jullie foto op Facebook gezet en ja, als ze jullie vinden, dan worden jullie echt gearresteerd. Nou, dat was best even spannend natuurlijk en we waren hier wel op voorbereid, dus we wisten wat we moesten doen. We wisten alle berichtjes uit onze telefoon, zodat we niet ja, gelinkt konden worden aan de organisatie. We bepaalden een vluchtroute, zodat we ja, op de beste manier volgens ons het gebied konden verlaten. En toen we naar de bazaar liepen, waar we de bus zouden pakken, bereidde ik me mentaal voor om gearresteerd te worden. Maar gek genoeg waren we niet bang. En ik werd zelf bepaald bij Handelingen 12, waarin Petrus in de gevangenis zit. En doordat de gemeente voortdurend voor hem bad, werd hij bevrijd door engelen uit de gevangenis. En zo voelden wij dat ook. Wij stonden er niet alleen voor. We hadden leiders in de hoofdstad. We hadden jullie. We hadden mijn thuisfront team, mijn familie. We hadden allerlei mensen achter ons staan in gebed. Nou, en we kwamen zonder problemen het gebied uit. Gek genoeg, toen we naar de bus gingen in de bazaar, stond niemand ons op te wachten. En ja, God beschermde ons ook hiervan. Als laatste wil ik nog delen hoeveel indruk de christenen daar op mij hebben gemaakt. De standvastigheid van de christenen. Het is daar dus wel toegestaan om christen te zijn. Dus er zijn christenen, er zijn ook kerken. Maar vooral in de afgelegen gebieden wat minder. Maar tijdens een van de trektochten kon ik bij een christelijk gezin blijven. En ze hadden een zoontje. Maar toen we met hun in gesprek kwamen, vertelden ze dat ze ook een dochter hadden van 23 jaar. En zij had hartproblemen een tijdje teruggekregen. En zij waren hindoe. En als hindoe zijnde ga je dan naar een toverdokter. En ga je dan om genezing vragen. Nou, dat deden zij ook. Zij genas niet. En vervolgens gingen ze naar het ziekenhuis. En de doktoren die zeiden inderdaad van ja, ze moet geopereerd worden. Voor die operatie een paar weken kwam ze in contact met een christen. En die besloot voor haar te bidden. En God genas haar. En echt, in deze gebieden zie je zoveel de genezende kracht van God. En dat brengt mensen tot Jezus. Nou, en haar dus ook. En heel de familie kwam tot geloof. En ze deelde haar getuigenis in de dorpen, in de gebieden om haar heen. Geweldig. Alleen, niet alle dorpelingen waren het daarmee eens. En ze werd aangeklaagd. En vervolgens werd ze veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. En wat ik zo bijzonder vind, want dus op het moment dat wij daar waren, zat haar dochter in de gevangenis al een jaar. En wat ik zo bijzonder vond, ze hadden dus een zoon van 19 jaar. En die stuurde zij met ons mee om de dorpen in te gaan. Omdat die zoon wist waar alle huisjes waren, zodat we echt bij ieder huis het evangelie konden brengen. Terwijl zij wisten wat het risico was, dat ook hun zoon gevangen genomen zou worden. Maar zij stuurde hem mee, omdat zij wilde dat ieder gezin in dat gebied van Jezus zou horen. Ik wil met jullie een klein stukje lezen uit Lucas 14, vers 26 tot 27. En daar staat, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Ja, voor het eerst ervaarde ik dus wat het echt is om je kruis te dragen. En om Jezus te volgen ten koste van alles. De mensen hier worden vervolgd, worden mishandeld soms door hun eigen familie. Ze worden verstoten. En als ze uiteindelijk christen zijn geworden, moeten ze soms wel 3 of 4 uur lopen voordat ze iedere zondag of zaterdag gaan ze dan naar de kerk bij een kerkje aankomen. Wat vaak slechts een paar golfplaten is. Maar dat doen ze allemaal om Jezus te volgen en om hem groot te brengen. Ik kan nog uren praten over wat ik allemaal heb meegemaakt, maar ik wil ook de tijd nemen om jullie uit te dagen. Wat gaat jouw rol zijn in het verspreiden van het evangelie? Deze 3 miljard mensen, die zijn nog steeds onbereikt. En deze aantallen worden alleen maar groter. En voor mij zijn het niet alleen meer aantallen, het zijn voor mij gezichten. Ik heb de hopeloosheid gezien in de ogen van de mensen. Ik heb de hindoes gezien die miljoenen goden aanbidden uit angst. Omdat ze anders geloven gestraft te worden door hun goden. En ik heb de boeddhisten gezien die geloven dat ze alleen maar bevrijd kunnen worden uit een cirkel van wedergeboorte als ze goede dingen doen. En vergeving kennen zij helemaal niet. Zij moeten toch ook deze boodschap van hoop en liefde horen. En het evangelie delen hoeft natuurlijk niet alleen maar in het Himalaya-gebied. Dat kan overal ter wereld. Dat kan ook hier in Nederland. Het kan ook jouw collega of jouw buurvrouw zijn die dit nieuws moet horen. En het eindresultaat, dat is waar we met z'n allen naartoe leven. En dat staat in Openbaringen 7, vers 9 tot 10. En daar staat, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het lam. En daar leven we naartoe, dat uiteindelijk ieder volk, iedere stam, dat ieder persoon in het Himalaya-gebied voor God staat en hem aanbidt. Ik wil afsluiten in gebed en ook een moment stil te nemen, zodat we ook persoonlijk God mogen vragen hoe hij jou wil inzetten om deze opdracht ook te vervullen. Lieve Heer, lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat wij u kennen. Dat wij u groot mogen brengen en dat wij ja, deze opdracht ook mogen krijgen en ook mogen vervullen, Heer, om het evangelie te verspreiden. Dank u wel dat wij de vrijheid hebben om dat hier in Nederland te doen. Heer, en ik bid op dit moment ook voor ieder in deze zaal en voor iedereen thuis, Heer, dat u tot ons spreekt hoe wij deze boodschap, hoe wij deze opdracht kunnen gebruiken, Heer. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Vader, ik vraag u om ja, op dit moment persoonlijk tot ons te spreken, Heer. Waar wilt u ons voor inzetten? Hoe wilt u ons gebruiken, Heer? Heer, spreek tot ons. Ja, Heer, dank u wel dat wij ja, gehoorzaam mogen zijn aan wat u zegt, Vader. En dank u wel dat u in ieder van ons wil gebruiken. Dat wij niet hoog opgeleid of dat wij niet de theologie gestudeerd hoeven te hebben om een zendeling te zijn, Heer. Wij zijn allemaal zendelingen. En dank u wel daarvoor, Heer.
Ja, Jezus.
Amen. Wil ik tenslotte nog even jullie allemaal bedanken voor jullie betrokkenheid, voor jullie gebed voor mij, voor de bemoedigingen, voor het lezen van mijn nieuwsbrieven, voor financiële support. Zonder jullie had ik dit echt niet kunnen doen. En door jullie zijn duizenden mensen voorzien van het evangelie. Ik wil in bijzonder ook het Thuisfront-team bedanken. Ik had een team dat achter mij stond. Jan en Gerdien, mijn moeder en Lianne. En ook Patrick. Ja, zij hebben heel veel voor mij gedaan. En iedere maand kwamen we ook samen om even ja, door te nemen hoe het met mij ging. En gewoon even stil te staan. In gebed ook. En ja, gewoon alles even door te spreken. En dat was echt heel fijn. En Ik voelde me echt gedragen door jullie als gemeente. Dank jullie wel daarvoor.
Amen. Amen. Jullie mogen nog even gaan zitten. Jullie zijn. Jullie mogen nog even gaan zitten. Hey, geweldig. Christa, dank je wel voor dit getuigenis. En er gaat nog iets gebeuren. Want God is nog lang niet klaar. Ook niet met Christa. Want er is nog zoveel werk te doen. En daar wil ik toch eventjes nog kort bij stilstaan. Want we hebben nog even de tijd. En ik wil ook vragen aan Leon om alvast mijn PowerPoint ook op te starten. Want nog lang niet iedereen heeft het evangelie gehoord. Wij zijn hier in Nederland en ook in het Westen zo enorm bevoorrecht. En dat we eigenlijk nauwelijks in de gaten hebben wat er werkelijk aan de hand is wereldwijd. En we kennen deze tekst allemaal. Wellicht ook allemaal uit het hoofd. Matteüs hoofdstuk 28. Waarin hij zegt, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en de aarde. Ga en maak discipelen van alle volkeren. En daar wil ik heel eventjes bij stilstaan, want toen ik een stuk jonger was, toen dacht ik altijd van, nou, dat zijn alle landen die er bestaan. Nou, hoeveel landen zijn er in de wereld? Wat denkt u? 170, er zijn 200 landen ongeveer. 200 landen. Hè? België, Duitsland, noemen ze allemaal op. Dat zijn de landen. Maar Jezus in die tijd had natuurlijk helemaal niet die wereldkaart zozeer voor zich met alle landen. Nee, hij dacht op een andere manier. Jezus had het over volkeren. Over etnische bevolkingsgroepen. Daar had hij het over. Want in de grondtekst staat het woordje ethne. Ethne. Wat betekent het? Etnisch. Etnische bevolkingsgroepen. En dan praten we eigenlijk over iets heel iets anders. Want als we bijvoorbeeld, wat is dan een bevolkingsgroep? Een bevolkingsgroep is een groep mensen die hebben een gemeenschappelijke identiteit. Hun eigen cultuur, hun eigen taal, hun eigen gewoontes, hun eigen religie, hun eigen muziek, hun eigen kleren, eten. Dat met elkaar vormt dan zo'n bevolkingsgroep. Nigeria bijvoorbeeld, dat is één land, een heel groot land, ik ben er zelf geweest, heel groot land, in het noordelijke gedeelte heel veel moslims, in het zuidelijke gedeelte is dan meer het christelijke gedeelte. Maar, één land, en ze hebben wel 540 verschillende bevolkingsgroepen. En die hebben allemaal eigenlijk hun eigen kerkplanting nodig. Indonesië, enorm groot land, één land. 767 bevolkingsgroepen. 190 worden daarvan gekenmerkt als onbereikt. En wat bedoelen we met onbereikt? Onbereikt betekent in de zending, hè, als men over zending hebt en onbereikt, dan praten we eigenlijk over een bevolkingsgroep zonder voldoende eigen inheemse mensen, gelovigen, die zelfstandig in staat zijn om hun eigen bevolkingsgroep te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. Er zijn onvoldoende christenen om een verandering teweeg te brengen in hun bevolkingsgroep. En dat betekent dat ze dus onbereikt zijn. Wij in Nederland zijn duidelijk bereikt. Europa is duidelijk bereikt. Amerika, Zuid-Amerika, Australië, dat zijn allemaal landen die zijn bereikt. Maar dat plaatje wat u net had gezien over dat 1040 raam, daar zitten enorm veel onbereikte bevolkingsgroepen. En ik weet, ja, getallen die spreken altijd tot mij. Ik ben een beetje een cijfermeneertje. Maar dat doet altijd iets in mij, want dan weet ik waar we het ook alweer over hebben. En er zijn een aantal brute feiten. Leon, die kan je even weer naar het gele gedeelte. En hoeveel mensen zijn er zo'n beetje in Nederland of in de wereld? 7 miljard mensen. Daar zijn 16.600 bevolkingsgroepen. Dus in die 200 landen, daar zijn 16.600 bevolkingsgroepen. Daarvan zijn er 6.700 onbereikt. Op dit moment, zoals we nu leven, zijn nog 6.700 bevolkingsgroepen onbereikt. Weet u hoeveel mensen dat zijn? Christus zei net ook al, 3 miljard mensen. 3 miljard mensen zijn nog niet bereikt met het evangelie van het koninkrijk. Oftewel, 40% van de bevolking. Hallo? 40% van de bevolking is nog niet bereikt met het evangelie van het koninkrijk. 2000 jaar zijn wij bezig met het evangeliseren. We hebben 60% van de wereldbevolking bereikt. 40% moet nog bereikt worden. We leven in de eindtijd. Absoluut. En in die eindtijd dient er nog heel veel door ons als gelovigen gedaan te worden. Daarom vind ik het zo mooi dat Christa die roep heeft verstaan om juist naar een gebied te gaan waar onbereikte bevolkingsgroepen wonen. Even een stapje verder. Dus we hebben gezegd 6700 zijn onbereikt. Nou gaan we even naar de 50 grootste onbereikte bevolkingsgroepen. Die 50 onbereikte bevolkingsgroepen, dat is het volgende plaatje, die bestaan al uit gewoon 1,5 miljard mensen. 50 onbereikte bevolkingsgroepen, 1,5 miljard mensen. 1 op de 5 mensen op aarde leeft in die 50 onbereikte volkeren. En elke groep is groter dan 10 miljoen mensen. Wij hebben een grote mond in de wereld, de Nederlanders. Overal waar je komt, wij hebben altijd een grote mond. Wij weten ook best wel het een en ander te doen. Maar hoeveel mensen hebben wij in Nederland? 17 miljoen? 10 miljoen mensen. Zo'n groep. Onvoorstelbaar wat er nog gebeuren moet. En geen van deze groepen heeft dus een eigen inheemse kerk. Die krachtig genoeg is om op te staan. Om een verandering teweeg te brengen in hun eigen bevolkingsgroep. Het is te klein. Het is te smal. Het is niet daadkrachtig genoeg. Waarom? Daarom hebben ze dus hulp van buitenaf nodig. Om dat voor elkaar te krijgen. Van die 50 bevolkingsgroepen zijn er 23 moslim. 18 hindoe. 6 boeddhistisch. 2 animistisch en 1 atheïstisch. 44 van deze 50 onbereikte groepen zijn dus gesitueerd in die 1040 raam wat u net ook heeft gezien. 47 bevinden zich in arme, dictatoriale landen met heel veel vervolging. En Christa gaf ook aan, we dreigen dus gearresteerd te worden. Je kan niet zomaar daar naar binnen stappen, we gaan eens even lekker evangeliseren. Nee, dat kan helemaal niet. Daarom zijn die tentenmakers zo belangrijk, die op die manier dan die landen ingaan. Om daar gewoon te werken en onder de mensen te zijn en op die manier discipelen te gaan maken. En nu iets schokkends. Ik toen ik dat las, en deze informatie heb ik vanuit Pioniers Nederland. Voor elke euro die voor de zending wordt gedoneerd, hoeveel gaat daarvan naar die onbereikte bevolkingsgroepen? Wat denkt u? Hoeveel procent van elke euro? Hoeveel cent? 1 cent. 1 cent. 1 cent gaat naar de onbereikte bevolking. En dan is het gewoon echt zo dat de grote meerderheid heeft nog nooit van Jezus gehoord. En weet u hoeveel... De Bijbel is vertaald in het Nederlands. Zijn we blij met de Bijbel? We hebben zelfs verschillende vertalingen. Weet u hoeveel vertaalbehoefte er nog is wereldwijd? Hoeveel vertalingen er nog zouden moeten gaan plaatsvinden in de wereld? Wat de Bijbel betreft? Ik wist niet wat ik hoorde. Ik wist niet wat ik las. 1800 talen. 1800 talen. Enorm. Dat is een enorme grote onbalans. Nou, ik laat het eventjes voor wat het is, al die cijfers. Maar het deed mij iets. Het heeft mij iets gedaan. Weer opnieuw door deze brute feiten weer even onder ogen te zien. Dit is waar wij het over hebben. En kent u die Bijbeltekst in Matthäus 24, vers 14? En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken. Dan heb je weer dat woord, volken, etne, die bevolkingsgroepen. Dus Jezus, dit zijn de woorden van Jezus zelf in dat gedeelte, Matteüs 24, over de eindtijd. Waarin ook de discipelen vragen, ja maar Heer, wanneer gaat hij dan terugkomen? Waaraan kunnen we herkennen dat hij terugkomt? We willen allemaal zo graag dat Jezus terugkomt. En Jezus gaat terugkomen, amen. Maar wanneer gaat hij terugkomen? En we zeggen allemaal, ja, het is de eindtijd. Het zal niet meer zo lang duren. Nou, dat is een hoop inderdaad. Dat hoop ik ook allemaal. En ik hoop dat we allemaal niet door die grote verdrukking heen gaan. En dat we allemaal worden opgenomen voor de grote verdrukking. Maar er is nog blijkbaar heel veel werk aan de winkel. Want als Jezus zelf zegt in zijn woord, heel de wereld zal dat gepredikt worden. Het evangelie van het koninkrijk. Toch tot een getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. En dan zal het einde komen. Met andere woorden, als over de hele wereld het evangelie van het koninkrijk is gepredikt, tot de getuigenis van alle volken, dan zal het einde komen. Met andere woorden, die 40%, daar moet dus nog het een en ander gebeuren. En dat is dus eigenlijk dat overweldigende wat tot mij kwam. Zeg, Heer, hoe? Hoe dan? Dit is uw grote opdracht aan ons. Wij zijn zo bevoorrecht. En dan zeg ik, Heer, hoe dan? Eén vers daarvoor, Matteüs 24, vers 13 zegt, maar wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Die zal zalig worden. Met andere woorden, ik wil als het ware even een fundament leggen van volharding, van doorgaan, niet opgeven. En welke houding hebben wij nodig in deze eindtijd? Wat dient onze houding te zijn? Want dit is zo overweldigend dat je bijna moet oppassen dat je niet neerslachtig wordt. Waar begin ik dan? Waar moet ik in vredesnaam beginnen? Heer, als er nog zoveel moet gebeuren en het is zo zwaar en er is al zoveel aan de hand in de wereld. Er zijn al zoveel brandhaarden. Heer, en dan zegt de Heer gewoon heel eenvoudig, begin bij jezelf. Begin bij jezelf. En ik wil u een aantal, heel kort, een aantal grondhoudingen meegeven die wij nodig hebben om ook staan te blijven in deze samenleving met een blik naar buiten toegericht. Het gaat niet om kerkje te spelen, het gaat niet om een kerkje te bouwen, nee, maar om de kerk te zijn. Dat is onze opdracht en daar heb je een bepaalde houding voor nodig. Een houding, in ieder geval een houding van volharden tot het einde. En de eerste die ik met u wil delen, en daar is ook een plaatje van. De eerste houding, de eerste grondhouding die ik met u wil delen is, zie de brute feiten onder ogen. Wij zijn mens, we zijn zwak af en toe en we proberen dan soms de feiten te ontlopen, ervan weg te lopen. We weten diep in ons binnenste wel dat het er is, maar we willen eigenlijk er niet mee geconfronteerd worden. En dat is eigenlijk toch die eerste grondhouding. Wij zullen deze brute feiten, deze onthutsende feiten, onthutsende cijfers, toch onder ogen moeten zien. Ik kende laatst ook iemand, even over die brute feiten. En dan, die persoon die woont hier in Nederland. En ik hoop dat het nu al veel beter met hem gaat. Maar daar is een periode geweest in zijn leven dat elke keer, als er een factuur, een nota binnenkwam in zijn brievenbus, dan werd hij gepakt en dan was er ergens in zijn huiskamer een la. En die factuur die werd standaard in die la gestopt. Hij wilde er niet naar kijken. Hij wilde er niet mee geconfronteerd worden. En hij dacht op deze manier blijft het allemaal ver van mij weg. En elke keer kwam er weer zo'n blauwe envelop. Of een mooie witte envelop. Wat voor envelop, dat maakte niet uit. Hij dacht al van, oh, dat is een factuur. Die pakte die en die stopte die in het laadje. Met andere woorden, hij wilde niet de brute feiten onder ogen komen. En hij dacht ermee weg te komen. Kwam die ermee weg? Wie denkt dat hij ermee wegkwam? Niemand? Mensen thuis? Niemand? Nee, hè? Wij zeggen, dat werkt helemaal niet. Nee, dat klopt. Dit werkt ook niet. Daarom is dat ook een grondhouding. Laten we alsjeblieft de brute feiten onder ogen zien. En weet u wat het is met confrontatie? Wie houdt er van confrontatie? Niemand, toch? We houden niet van confrontatie. Maar alleen confrontatie kan verandering brengen. En het bijzondere is, het is niet leuk om iemand te confronteren. Althans, ik vind het niet leuk om iemand te confronteren. Maar het is ook niet leuk om geconfronteerd te worden. Maar in dat alles is het zo belangrijk om te ontdekken en te beseffen dat het vaak ook iemand is die van jou houdt en die jou graag wil confronteren met iets wat die andere persoon opvalt en diep van binnen ook weet, als hij daarmee doorgaat, als je doorgaat met die factuur in dat laadje te stoppen, dan gaat het uiteindelijk fout. Die persoon moet geconfronteerd worden met de werkelijkheid, met die brute feiten. En dat doe je omdat je van iemand houdt. En dit is dan natuurlijk de hartsgesteldheid wat erg belangrijk is, maar het is belangrijk om elkaar in liefde te confronteren. Want op het moment dat je niet meer wordt geconfronteerd, dan betekent eigenlijk wellicht ook wel dat de mensen die zoveel van je houden misschien opgehouden zijn. Want je zegt, joh, het heeft toch geen zin. En vaak zie je dan dat mensen zich uit jouw leven, die verdwijnen uit je leven. Die verdwijnen uit je leven. Het is belangrijk om in liefde geconfronteerd te kunnen blijven worden. Zoals Jezus ons ook voortdurend confronteert in liefde, hoe hij het ziet, hoe hij het heeft bedoeld. Wat is de oorspronkelijke bedoeling zoals God het heeft bedoeld? En dat is een confrontatie. En dat is niet altijd leuk. Het is niet leuk om altijd geconfronteerd te worden. Maar het is wel een grondhouding. Dat je altijd de houding hebt van Heer of een ander naar mij toe, naar jou toe. Heer, als het oprecht is, als het eerlijk is, als het hout snijdt. Heer, ik wil openstaan voor correctie. Ik wil openstaan voor confrontatie. Ook al is het niet leuk, maar het is wel erg belangrijk. En dit zijn gewoon die dingen van het leven. We dienen op zijn tijd af en toe eens geconfronteerd te worden. Met name met jezelf. Die spiegel die dan voorgehouden moet worden. En daar is soms een vluchtgedrag. Denk eens aan Adam en Eva. Adam en Eva die hadden gezondigd. En wat deden ze? Ze vluchtten. Ze verstopten zich. En God komt. Adam, Eva, waar zitten jullie? Alsof God het niet wist. Maar hij wilde hen als het ware confronteren met waar ze waren. In welke omstandigheden ze waren gekomen. En dat is iets wat een grondhouding mag zijn in ons allemaal. Daar is een wereld buiten dat Jezus nodig heeft. Wat is het antwoord voor de omgeving? Wat is het antwoord voor deze stad? Wat is het antwoord voor deze regering? Wat is het antwoord voor de economie? Wat is het antwoord voor de zorg? Wat is het antwoord? We zullen weer terug moeten naar de Bijbel. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt Gods woord? Wat zegt Jezus? Amen. Tweede grondhouding is dankbaarheid. 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 Laten we ophouden met mopperen. Met zeuren. Het is allemaal zo duur, hè? Alles is zo duur aan het worden. Het is zo duur, hè? Eten wordt duur. Benzine is duur. Alles is duur. En dat kabinet doet er een potje van maken en dan komt de corona weer op. Daar is een bepaalde negativiteit in de manier waarop wij praten. Ook wij als christenen. Wij zeuren en we mopperen. En dan lijken we eigenlijk een beetje op die mensen in het Oude Testament die uit Egypte waren, vertrokken. Jezus, God had hun bevrijd. En oh, wat waren ze aan het mopperen, mopperen. En dat is een grondhouding waar we mee moeten breken in ons leven. De brute feiten onder ogen zien. En ophouden met mopperen, want wat hebben wij het goed. Als we de beelden hebben gezien van Christa daar in het Himalaya-gebergte. Gigantisch! Wat die mensen daar, dat je 2 weken hebt moeten wachten op een kop koffie. Ik moet het niet aan de... 2 weken geen koffie. Je gaat er bijna van zeuren. Je gaat er bijna van mopperen. Geen koffie? Is de koffie nou weer op? Hebben we dan geen boodschappen gedaan? De print is op, de melk is op. Moet ik dan alles zelf doen? Wat kunnen we mopperen? Wat kunnen we allemaal zeuren? En Jezus zegt, stop daar nou eens mee. Er is een wereld buiten. Dat vergaat. Dat gaat kapot. We hebben het zo onvoorstelbaar goed. Maar oh, wat zijn wij? Wij krijgen een 10. Een 10 op het rapport voor zeuren. We krijgen een 10 op het rapport voor mopperen. Oh, wat kunnen we zemelen. Kleine kinderen kunnen zemelen. Oh, wat kunnen die zemelen. Als volwassenen word je helemaal moe van je hoofd. Zou God misschien ook niet eens af en toe moe worden van ons? Oh, man, grow up! Grow up! Ophouden met een gezeur. Wees dankbaar. Verblijd je ten alle tijden in hem die mij kracht geeft. Halleluja, prijs de Heer. En dat we een houding gaan hebben. Heer, maar dank u wel. Ik leef door u. Halleluja, Vader, ben ik meer dan overwinnaar. U bent de God. U bent de heiland. U heeft het laatste woord. U bent de Alpha en Omega. Dank u wel. U zorgt voor mij. Ja. Dat is een grondhouding in deze samenleving. Dat is een grondhouding ook voor deze gemeente. We hebben een job te doen met elkaar. En hij gaat ons helpen. Hij gaat ons de kracht geven. Wat onze omstandigheden ook zijn. Wij hebben het altijd nog veel en veel en veel beter dan heel veel andere mensen. Die Jezus nog helemaal niet kennen. Want waarom is het nou zo duister in die 1040 gram? Waarom is er nou zoveel duisternis? Waarom zijn er zo verschrikkelijke vervloekingen daar aan het werk? Waarom nou? Ze kennen Jezus niet. Dus... de machten van de hel, die hebben daar een field day. Die kunnen daar heerlijk lekker roeren in die pot. Want Jezus wordt niet herkend en erkend als de verlosser. Daarom hebben wij een job te doen met elkaar. En we gaan erover nadenken, Heer, op welke manier kunnen wij ook als gemeente een bijdrage leveren in het baanbreken van het koninkrijk, juist ook in dat 1040 raam. Toch? Hallo? Amen? Dat is een opdracht die wij hebben. Derde houding. We nemen onze verantwoordelijkheid. We nemen onze verantwoordelijkheid. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Onze verantwoordelijkheid gaan we nemen. 24 april sprak ik ook hier en ik had zoveel pijn. Ik had een ontsteking in mijn kies. En ik had paracetamol en ik had ibuprofen. Ik had de hele mikmak heb ik geslikt en ik stond hier te preken. Maar ik, man, wat een pijn had ik. Dat was die preek over littekens. Misschien kunt u het nog herinneren. Man, ik had een pijn, jongens. En ik dacht, oh Heer, wees me genadig. Ik ben er, nou, we stopten in de auto na de samenkomst. Ik had het niet meer. Ik zeg tegen Leni, het is goed, het lukt me niet meer. Ik heb zo onvoorstelbaar pijn. En ik voelde mijn gezicht gewoon groeien. Mijn wang begon gewoon te... Ik had zoveel pijn. Ik zeg, laten we die tandarts opbellen. Want ik had een wortelkanaalbehandeling gehad. Nou, blijkbaar was het niet helemaal iets goed gegaan. Dus wij bellen. En dat mens dat neemt op en zegt van... ja, sorry, we kunnen niks voor je betekenen. Ik zeg, ik heb pijn. Ik moet wat. Ik kan zo niet doorgaan. Dit hou ik niet vol. Ik heb nog nooit zoveel pijn in mijn leven gehad. Echt nog nooit. Als ik weer aan denk, man, wat heb ik een pijn. Maar ze wilden me niet helpen. Ze stuurden me met een kluitje in het riet. Nou, ik kon bijna ook niet meer rijden. Leonie en Joelle is al achterin. Ik kon ook niet meer goed denken. En die hebben op een gegeven moment, jongens, dit werkt niet zo. En uiteindelijk, lang verhaal kort te maken, kon ik om 10 uur terecht in het Erasmus. En daar hebben ze me behandeld. Oh, Heer, dank u wel. Maar ik kreeg wel een nota van ruim 200 euro. Hoppakee. Oké. Afgelopen woensdag had ik een afspraak met die tent daar. Die me dus niet wilde konden helpen. Ik denk zo. Ik ga ze even confronteren met de brute feiten. Ik laat wel mijn dankbaarheid zien. Maar ik neem ook mijn verantwoordelijkheid. En ik heb ze op een hele liefdevolle, christelijke manier verteld dat ik not amused was. En die vrouw die zegt, wat? Nee toch? Oh. Oh, wat vind ik dat erg voor u. Ik was zelf op vakantie, dus ik weet niet precies wat er fout is gegaan, maar ik ga er achteraan. Ik ga zorgen dat het goed komt. De volgende dag werd ik gebeld door de eigenaar van die toko. Eigenaar van die tandartspraktijk. Die meneer, die verontschuldigde zich. En hij zegt, dit had nooit mogen gebeuren. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. 'S middags werd ik gebeld. Meneer, ja, dat was weer diezelfde tent. U bent gisteren geholpen. Gaat het goed met u? Voelt u zich goed? Is het allemaal goed gegaan? Ik zeg, ja, dat is helemaal goed gegaan. Nou, we gaan het goed met u maken. Die 200 euro, u krijgt een groot gedeelte daarvan zelf terug. Ik denk, zo. Zo, hé. Ze hebben iets fouts gedaan. En ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Hé, dit is iets wat ook onze grondhouding mag zijn. Dat wij altijd onze verantwoordelijkheid nemen op het moment dat het niet gegaan is zoals het behoorde te gaan. En dan zeggen we, hé, pas, ja, hé, klopt. Ik heb daarin een steek laten vallen. Dit is niet goed gegaan. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Belangrijk. Verantwoordelijkheid. En dan ga ik heel snel, in van mijn tijd, vier grondhouding. We wandelen in Gods roeping en bestemming. Oh, dat moet een grondhouding zijn. Van Heer, u heeft mij geroepen. Ik ben geen ongelukje. Ik ben hier niet zomaar. Maar daar is iets specifieks op mijn leven door u gelegd. U wilde mij ook juist geboren laten zijn in deze periode, in deze tijd. U heeft mij nu nodig. Daar is iets specifieks op mijn leven, in mijn leven. En Heer, openbaar in mij. Dit is een grondhouding. Ik wandel in de bestemming van de Heer. U wandelt in de bestemming van de Heer. Dat is een grondhouding. Dat is een hartsgesteldheid. Heer, ik wil in mijn bestemming lopen. Ik wil strakjes aan het eind van de rit, als ik voor uw troon sta, echt kunnen zeggen, Heer, ik heb alles, maar dan alles, het maximale heb ik uit mijn leven gehaald. Ik heb gedaan wat u van mij vroeg. Een grondhouding. Vijf. De vijfde grondhouding. We leven vanuit overtuiging. Daar zijn mensen niet gestorven vanwege een mening die ze hadden. Daar zijn mensen in de geschiedenis gestorven omdat ze een overtuiging hadden. Daar is een groot verschil tussen een overtuiging hebben en een mening hebben. Een mening hebben is prima. Wij, zeker als Nederlanders, wij hebben altijd onze mening klaar. En we willen altijd heel erg graag onze mening delen met een ander, ook al heeft die ander daar helemaal niet om gevraagd. Zo zitten wij als Nederlanders in elkaar. Dat is een deel van onze cultuur. Wij hebben een grote mond. We hebben altijd ons woordje klaar. We hebben altijd een mening klaar. Wij vinden dat het zus hoort of het moet zo. En dat is onze mening. Maar een mening kan ook heel snel veranderen. Want een mening is geen overtuiging. En Jezus zegt, ja, maar ik wil dat je leeft vanuit overtuiging. Want een overtuiging, dan ben je bereid om ergens voor te sterven. Jezus was vol overtuiging. Daarom was hij bereid om te sterven voor jou en voor mij. Als hij een mening had gehad, had hij nooit gestorven. Had hij nooit voor ons gestorven. Nou, maar dat was iets in zijn leven. En dat is zo krachtig. Als jij leeft en als ik leef, en ook als wij als gemeente leven vanuit een overtuiging. Wij weten gewoon, Jezus is Heer. Amen. Jezus is de Verlosser. Amen. Is dat een overtuiging of is dat een mening? Dat is overtuiging. Hij is de Alfa en de Omega. Dat de Bijbel is het woord van God. Dat is een overtuiging. We leven daarvan uit. Onvoorstelbaar belangrijke grondhouding in je leven. En als laatste, laten we alsjeblieft klein beginnen. Want als alles zo over ons komt, dan kan het zo overweldigend zijn. En dan zegt Jezus gewoon, ja, maar moet je luisteren. Alles begint in het klein. Alles begint met zaad. Zaad. Jij ook, jij bent begonnen als zaad. Alles is begonnen als zaad. Mijn moeder is vreselijk blij dat ik niet ben geboren zoals ik nu groot ben. Zij is zo blij dat het begonnen is klein. Tirza, ben je niet blij? Waar is Tirza? Oh, Tirza is weer weg. Wij begrijpen elkaar. Als er een kleintje, dat begint klein. Alles begint klein. Alles begint in het klein. En alles is een proces. Het is een proces. Het is een proces. Ik ga eindigen met een illustratie. En dan moet je zich even voorstellen, als u je ogen dicht doet, en ziet u een strand voor u. Doe je ogen maar eens dicht en dan ziet u een strand. Prachtig mooi, het zonnetje, het zeewater. Maar op het strand, als u goed kijkt, dan ziet u allemaal zeesterren. Helemaal bezaaid met allemaal zeesterren. Oh, dat is zonde zeg. Want die zeesterren die boren niet op het strand, maar in de zee. Dus dat betekent dat al die zeesterren die zijn aan het sterven of zijn misschien al gestorven. En als je dan goed kijkt, dan zie je in de verte zie je een man. En wat doet hij nou? En goed kijken en wat ziet hij? Die man die buigt zich voorover en die pakt zo'n zeester op en die gooit die zeester in de zee. Nou ja, dat is raar. Nog een keer, hij buigt ze weer over. En hij gooit die zeester in de zee. En die andere die dat ziet, die gaat naar hem toe. En die kijkt en hij ziet weer opnieuw hoe hij een ster oppakt en in de zee gooit. En die zegt, meneer, wat bent u aan het doen? Nou, zegt hij, ik ben zeesterren terug aan het gooien in het water waar ze behoren. En hij buigt voorover, pakt een zeester en gooit die ook in het water. En die meneer, andere meneer zegt, ja maar meneer, dat heeft toch helemaal geen nut? Het hele strand ligt bezaaid met allemaal zeesterren. Dat heeft toch helemaal geen zin? Oh jawel, zegt hij. Hij buigt zich voorover, pakt een zeester, houdt het voor hem. En hij zegt tegen die andere meneer. Voor deze ene maakt het een heel groot verschil. En hij gooit die ster in het water. Plons. Die man denkt, nou, wow, dat is mooi. En hij begreep het. Daar klikte iets in zijn geest. Want voor die ene maakte het een verschil. En wat deed die man? Hij boog zich ook voorover. En begon ook een ster te pakken. En ineens stonden ze samen elke keer een zeester in het water te gooien. En toen kwam er een derde man. En die ziet dat ook. En die zegt, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn zeesterren in het water gooien. Maar dat heeft er helemaal geen zin. Jawel hoor. Voor deze twee maakt het zij een duidelijke verschil. En ze gooiden beide die zeester in het water. En die derde dacht, wow, ja dat is mooi zeg. En op een gegeven moment stonden ze met z'n drietjes. En toen met z'n viertjes. En toen met z'n tienen. En toen met 20. Met andere woorden, alles begint in het klein. En het is hoe aanstekelijk zijn wij dat wij anderen mee kunnen nemen in datgene wat God voor ogen heeft. En op deze gemeente rust ook iets van die zending. Dat uitreiken naar die onbereikte bevolkingsgroepen. En ik bid en ik hoop en we gaan ook met Christa eens praten van hoe kunnen we dat ook vormgeven. Want het zou toch geweldig zijn dat we ook als gemeente teams kunnen gaan sturen naar dit soort landen toe. Om ondergetompeld te worden in die derde wereld. In die 1040 raam. Zou u dat niet geweldig vinden? Als wij als gemeente ook dat helemaal gaan omarmen. Zeggen, oké, Heer, op welke manier kunnen wij hier ook deel van uitmaken met het geweldige grote plan wat u heeft met de hele wereld, met alle bevolkingsgroepen, niet alleen maar met de westerse wereld. Hoe zou u dat vinden? Dat we terug weer gaan naar de oorspronkelijke roeping, de oorspronkelijke roots, de oorspronkelijke opdracht die God voor ons heeft. Ook als gemeente, dat we naar buiten toe gekeerd mogen zijn om discipelen te maken van Jezus. Niet alleen maar evangeliseren, nee, discipelen maken. En ik weet, dat is een enorm werk. Het is hier en daar van, oh, wat overweldigend. Maar als we ons vast gaan houden aan die 6 grondhoudingen, dan gaat er iets moois gebeuren. Want God is met ons. God is met ons. Hij, het is zijn wil. Ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Want ik zal bij zijn. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is zijn macht. En hij wil jou en mij inzetten en gebruiken, vrijzetten, doen bewegen. Maar dan hebben we wel deze grondhoudingen nodig. Want anders wordt het helemaal, helemaal niks. En straks zal Christa hier vooraan ook staan. En als jij nou ervaart, ja, dit pakt mij. Dit heeft mij gegrepen. Ik wil hier iets mee. En dan is het wellicht ook goed om een groep te vormen. We gaan met elkaar zitten. We gaan met elkaar brainstormen. We gaan hier, op welke manier kunnen we hier vormen ook aan gaan geven. Als een fundament in de levend woord gemeente. Dat wij altijd, diep in ons hart, bezig ook zijn met de wereld die daar buiten is. Niet alleen maar hier binnen, maar ook daar buiten. Amen. En u heeft misschien gemist het offer. Ik heb net aangegeven 1 cent. 1 cent gaat maar die kant op. 1 cent van de euro. 1 cent van de euro. 1%. En we willen vandaag een offer ophalen. En dat offer is echt voor de volle 100% bestemd. Voor het 1040 raam. Voor de onbereikte bevolkingsgroepen. We gaan connecten en we gaan kijken hoe dat allemaal gaat werken. Maar alles wat u nu vandaag gaat offeren, dat gaat die kant op. Daar zal niets achter worden gehouden voor de Levend Woord gemeente. Alles wat u vandaag geeft, gaat die kant op. Gewoon ook ons hart als gemeente zeggen, Heer, wij willen gaan zaaien. Ook financiën willen we zaaien in datgene wat u zo dicht aan het hart ligt. Zullen we dat doen met elkaar? En er zijn mensen die wellicht daarvoor een machtigingskaart voor willen gebruiken. En er zijn mensen die dat even kunnen aangeven. Daar zijn ordewerkers. Ik overval jullie misschien eventjes. Hè, maar daar zijn ordewerkers. Even een machtigingskaart. Ik zag ze net al lopen. Mirjam, oh, die zijn allemaal in de keuken. Eens even kijken hoe we dat dan gaan doen. Benjamin, dankjewel. Is er iemand trouwens die een machtigingskaart zou willen gebruiken? Ja, ik zie verschillende handen. Nou, Benjamin, geef eventjes een stapeltje. Benjamin, even pakken. Nu, alsjeblieft. Ja, dankjewel. En even verdelen. Misschien kan iemand anders ook nog even helpen. We gaan gewoon heel spontaan dit doen. Ook de mensen thuis, daar is een manier om te geven. U krijgt straks, als het goed is, als het lukt allemaal, een QR-code in uw beeld. Op die manier kunt u geven. U kunt gewoon naar uw bankomgeving op de telefoon. Op die manier kunt u geven. Er zijn vele, vele manieren om te geven. Maar zet wel op uw overschrijving. Doet u gewoon 1040. 1040, 1040 raam. Dat die drie of die, het is geen driehoek, het is een rechthoek. Een rechthoek, ja. Een raam. 1040 of zending, dan komt het ook goed, want we kijken altijd goed naar de datum. Dus zijn er nog mensen die een machtingskaart willen hebben? En ook strakjes kunt u naar voren gaan en dan kunt u dat deponeren in die offermandjes. En dan gaan we dit offer 100% brengen op een plek waar het zo ontzettend hard nodig is. En ik hoop dat we hiermee iets gaan doorbreken, ook in de Levend Woord gemeente. Zeggen, ja Heer, dank u wel. We hebben heel veel goede dingen, ook in het verleden gedaan. Maar ook daarin kunnen we weer leren. Want we hebben niet alles altijd goed gedaan. Maar dat geeft niet, daar kunnen we van leren. En dan gaan we even een analyse bij spreken, op loslaten. En dat we het gewoon ook nu op een goede manier kunnen doen. Iedereen heeft een machtingskaart, iedereen is klaar. Ja, dan gaan we een offer geven. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer. Heer, dank u wel. Dit is uw hart. Dit is uw hart. Dit is uw hart dat wij mogen geven. Mogen geven op een terrein, op een gebied, Heer, waar eigenlijk zo weinig over wordt gesproken. Waar we eigenlijk zo weinig mee bezig zijn. En dank u wel voor een Christa. Heer, dank u wel voor al die andere zendelingen. Heer, dat 90% van alle zendelingen die gaan naar bereikte bevolkingsgroepen. 10% maar gaat werkelijk echt die landen in waar het zo hard nodig is. Waar 40% gewoon u helemaal niet kent. Nauwelijks kent. Dat er zo weinig is. En Heer, dat wij mogen geven. Blijmoedig mogen geven. Heer, dat er iets moois mag gebeuren op de bankrekening van de Levend Woord Gemeente. Heer, dat we versteld mogen staan. Heer, dat ik volgende week mag vertellen hoeveel er is gegeven. Heer, ook mensen online. Geef tot eer en glorie van zijn naam. Heer, dat we echt 100% van het volledige bedrag mogen geven. En Heer, dat ik dan, Heer, we hoeven ons ook dan geen zorgen te maken. Want ook de gemeente heeft allerlei financiën nodig. Dat is allemaal waar. Maar we willen gewoon vandaag dat apart zetten van Heer. Want dan zult u dat ook gewoon enorm zegenen. Dat is zo graag wat wij willen met elkaar. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja, Vader. Als je het fijn vindt om naar voren te komen, om uw offer te geven, wellicht zegt ik wil contant iets geven, neem gewoon die vrijheid, dan mag u nu uit de rijen komen, u mag gewoon lekker naar voren komen. Dat is ook wel goed eventjes weer om te doen, gewoon die beweging, zegt van heer, ik wil geven, als het hier door de telefoon heeft gedaan, ook prima, maar u voelt zich gewoon helemaal vrij. Halleluja Vader, halleluja Jezus, halleluja Vader, ja komt u maar hoor, halleluja Vader, Jezus overwinnaar. Die gaat het worden, hè? Een yes. Prachtig mooie lied. Jezus is overwinnaar. En laten we gaan staan. En laten we die Heer groot maken. Halleluja, Vader. Laten we gaan staan met elkaar. Halleluja, Jezus. Hoshakalabosanda. In de naam van Jezus. Heer, en ik zet vrij over de gemeente. Heer, mensen, zielen, in Jezus' naam. Ik zet dat vrij over de gemeente. Ik breek dat over de gemeente open in Jezus' naam. Heer, dat we mogen gaan tot de uithoeken van deze wereld. Heer, dat mensen vanuit ons midden ook worden uitgezonden. Heer, in de naam van Jezus. Dat ze zullen uitvliegen in de naam van Jezus. Heer, om een zegen te zijn in al die landen. Heer, dat ze daar als tentenmakers naartoe mogen gaan. Heer, mogen ondergedompeld mogen worden in die cultuur. In de manier van hun leven. In de naam van Jezus, om discipelen te maken. Niet alleen maar om te evangeliseren, maar om discipelen te maken. Heer, dat u ons ook daarin helpt. Hier, als ik laatst een kind had, een tiener... Op de tiende, die had eigenlijk nog niet eens van Jezus gehoord. Het kruis had hij nog nooit van gehoord. Ook hier in deze wijk, er is zoveel te doen. Er is zijn zoveel kinderen. Zoveel ouders. Vanuit een andere religie. Vanuit een andere opvoeding. Die nog niet het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord. Ook wij hier in deze wijken, we hebben een grote opdracht. Heer, we gaan ermee aan de slag. Help ons, Vader. Help ons. En we beginnen... In het klein. We beginnen in het klein. En dank u wel voor het offer. Heer, dat we dat mogen zegenen. Heer, dat het werkelijk zijn doel zal treffen. Heer, dat het op de plek van bestemming mag gaan komen. Heer, opdat daarmee ook weer die onbereikte mensen worden bereikt. Met die geweldige, met dat geweldige evangelie, het goede nieuws. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Halleluja, Vader. Laten we zingen met elkaar. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus.
Waar u verschijnt,
wordt alles nieuw.
Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor mij strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Boven alle namen hoogste. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht. Ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis,
yes,
ligt op door u.
Halleluja, Jezus.
De duivel is.
Maar
u verslagen.
Oh yes.
Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diep ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En van de hel weten wie er regeert. Na boven alle namen hoogste
Heer. Yes, yes, yes.
Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam. Overwinnaar.
Halleluja, Jezus. O Vader, uw naam, uw naam, uw naam. Hoe shall I was under? Jezus, Jezus. Halleluja, Vader. Yes.
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen.
Yes, Father.
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen.
Halleluja, Vader.
Naam boven alle namen.
O Jezus.
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Voor eeuwig is u. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij.
Kom, zing het uit.
Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus, overwinnaar.
Halleluja, Jezus.
Overwinnaar. Jezus, overwinnaar.
Nog één keer.
Jezus, overwinnaar.
Een
yes, Vader. Halleluja, majesteit. Dank u wel, liefdevolle Vader. Halleluja, Jezus. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Heer, dank u wel. Uw naam is onoverwinnelijk. Halleluja. Dank u wel, Jezus, voor de overwinning die u heeft behaald aan het kruis. Heer, en dank u wel voor ook die grote opdracht, maar dat u ook heeft gezegd. Heer, dat we de Heilige Geest mochten ontvangen en hebben ontvangen. En dat daar die kracht is om getuige ook te zijn. Heer, wat we met de Pinksteren ook hebben gehoord. En ik bid, Heer, ook dat het vuur brandend zal zijn. Afgelopen zondag, Heer, is het vuur nog brandend. Heer, dat we nog steeds kunnen zeggen, Heer, ja, dat vuur dat brandt. Dat vuur dat brandt in mijn binnenste. Heer, wil het niets liever. Heer, dat de hele wereld zal weten dat Jezus leeft. Halleluja. Halleluja, Vader. Heer, dat dat bewerkt mag worden. In Jezus' naam. Halleluja, Vader. Heer, en als we straks lekker koffie gaan drinken. Heer, zegen de gesprekken en ook de mensen nog online die aan het kijken zijn. Ik zegen jullie. Dat de liefde van de God de Vader... En de genade van onze Heer Jezus Christus en de
gemeenschap, die troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zal zijn. Heer, als we deze wereld ingaan om het zout te zijn. Heer, dank u wel dat u voor ons uitgaat en dat u de weg reeds heeft gebaand. Dat er een hoopvolle toekomst is en dat u spoedig ook gaat komen. Ook weten dat er nog heel veel mensen bereikt moeten worden met het evangelie van het Koninkrijk. Heer, zo zegen ik in ieder van ons.